In Hebreeën 1, de eerste verse, waren wij bij de belangrijkste gebeurtenis uit heel de heilsgeschiedenis. Namelijk de verhoging van Jezus tot aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen de aanstelling van de Zoon van God, want zo heette dat, zo staat het er. De Zoon welke Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alles. Dat is het hoogste punt van de geschiedenis feitelijk, omdat de opstanding van Christus betekent dat in die opstanding een begin is gemaakt, de facto, van een nieuwe schepping. Want Jezus, de opgewekte, wordt geacht te zijn de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Daarmee ook het hoofd daarvan, daarmee ook de rechthebbende daarop, als koning en hoge priester, en daar gaat, zoals ze zegt, dit hele verdere Bijbelboek over. Maar waar het mij in de eerste plaats om ging, en in verband met het onderwerp van deze week, is dat God nou eenmaal een plan uitvoert. En ik heb u gezegd hoe ellendig het is dat men van Jezus gemaakt heeft, de eeuwige Zoon, die er altijd al was en die nooit een begin gehad heeft en ook altijd zal blijven, waarmee dus inderdaad het hele zoonschap van Christus feitelijk teniet gedaan wordt, want dan betekent het niks meer. En dat is wel aardig bedacht allemaal, maar het is gewoon in strijd met wat de Bijbel erover zegt. Zeg eens wat geks zeggen. Ik hoorde van de week iemand, vorige week, wie is namelijk niet zo noemen, omdat het Johan Esselink was, die zit daar achter de knoppen, dus die zet mij gewoon. Praten maar. Maar goed. Die sprak met iemand die ook aan het piano spelen leren was. En Johan had het over. En dat hebben leuke akkoordjes geleerd enzovoort. Leuke akkoordjes geleerd. En dan krijg ik de zenuwen. Want als je samen moet spelen met iemand die leuke akkoordjes geleerd heeft, dan kan je niet meer samenspelen. Dat is de vloek van allen die instrumenten bespelen met akkoorden. Die doen hun eigen dingen. Ik heb eens een keer moeten spelen met Galit. Hoe heet die man? Galit? Die kennen jullie wel. Galit. Ja, het is een zigeuner en dus speelt hij gitaar enzovoort. En hij doet de meest vreemde dingen op die gitaar. Ik heb er groot respect voor. Maar je kan er niet mee samenspelen, want hij doet zijn eigen dingen. Dat is heel vervelend. Hebben jullie dat nog? Ja, de bedoeling is namelijk dat het een en ander wel degelijk volgens plan verloopt. Hebben jullie dat nog? En zo is het met die hele heilsgeschiedenis. Die zou volgens plan verlopen. God heeft daar een plan in gemaakt enzovoorts. En eerst komt het een en dan komt het ander. En dat soort dingen meer. En wij mensen hebben allerlei theorieën bedacht die wij al theoriserend en discussierend kennelijk kunnen staande houden, maar die in strijd zijn met de melodie. Hebben jullie dat nog? Of met de tweede stem. Ze zijn gewoon in strijd met wat de Bijbel zegt. Want je kunt wel zeggen, hij was altijd al de Zoon en hij is de Zoon en zal altijd de Zoon blijven, zonder begin, zonder einde. Kortom, is dat de apostolische geloofbelijdenis of waar dat maar staat, of zulke dingen. Maar de Bijbel zegt, nee, God heeft hem op een bepaald tijdstip aangesteld en heeft beloofd dat te zullen doen, ooit. Hij was het dus niet altijd. En dat is ook wat hier wordt aangehaald, want dat is de strekking van, hij is zo, vers 4, hij is zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Dan was hij dat dus niet altijd. Of toch? Als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Geërfd. Dus van iemand anders overgenomen, ontvangen. Van wie dan en wanneer dan? Dat was ooit niet en daarna wel. En dan wordt het gekoppeld aan de uitspraak uit Psalm 2. Waar staat, nou, hier staat het dus in Hebreeën 1 vers 5. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon. Wat wil zeggen, Jezus, ik zeg met opzet, de titel er nu niet bij, Jezus werd gesteld als mens, maar hij werd gesteld boven de engelen. En God zei niet tot een engel, gij zijt mijn zoon. Hij zei over deze Jezus, gij zijt mijn zoon. Heden, ooit en een keer, dat is in strijd met de apostolische geloofsbelijdenis en het leerstuk over de drie eenigheid van God, aangenomen in Nicea met meerderheid van stemmen. He, wat is het niet? Nou, daar hebben we dan discussie over hierna. Want die begin ik nou niet over, maar zo leert men dat. Echt wel, dat heb ik ook zo gelezen. Zonder begin, zonder einde en dat soort dingen meer. Kortom, dat hoort wel degelijk bij de officiële formulieren. Althans van de protestantse kerk, maar volgens mij ook van de Rooms-Katholieke kerk. Van het christendom als zodanig, om zo te zeggen. Maar hier staat dat tot hem gezegd is, gij zei mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Welke dag was dat dan? En dat leert men dan weg van, dat was helemaal aan het begin, in den beginnen. Maar dan betekent heden niks meer. En dat betekent het schoonschap niks meer. En dat betekent heden gegenereerd betekent ook niks. Want er staat, hij is niet geboren, hij is niet verwekt. En dat soort dingen meer. Al die dingen worden systematisch weggeredeneerd. En dan zegt die man, ik hoor het hem nog zeggen, maar ik zal geen namen noemen, ik hoor hem nog zeggen. Ja, de Hebreeënbrief vind ik wel echt het moeilijkste Bijbelboek dat er is. Ja, als je eerst alles wegredeneert en je komt dan deze brief te lezen, wordt het wel heel ingewikkeld. Toch? Elk woord levert een probleem op. En de volgende is nog het meest problematisch eigenlijk, want daar staat en wederom, dat wil zeggen dat het nu gaat om nog weer een andere schriftplaats. Ik zal het er nog één citeren, betekent dat wederom. Komt hier vaker voor, dus daarom zeg ik het maar wederom. Er komt nog een tekst. Namelijk, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Let op het woord tot. Ik zal hem tot vader zijn. Dat was hij dus eerst niet en later wel. En hij zal mij tot zoon zijn. Dat was hij dus eerst niet en later wel. Waarna de vraag is, waar staat dat dan? Nou, de vraag is natuurlijk eigenlijk, tot wie werd dat dan gezegd? Ooit, een keer, in oud-testamentische tijd. Nou ja, dat is niet zo moeilijk, want er staat erbij, het staat erbij. 2 Samuel 7, vers 14. En dat zijn woorden van de profeet Nathan tot David. Nadat David de Heer had laten weten dat hij voor de Heer wel een huis wilde bouwen. Want David zelf had inmiddels een huis en hij dacht, nou wordt het tijd dat de Heer ook een huis krijgt. In plaats van een tent. Als vervolg op de tabernakel, waarvan niet veel meer over was om zo te zeggen. En toen zei de Heer tegen, ik zeg het met eigen woorden, maar je hebt tijd genoeg straks weer om dat na te lezen. In 2 Samuel 7. Toen liet de Heer via Nathan aan David weten, ik vind het een leuk idee David, ik heb er nooit om gevraagd, ik waardeer je initiatief. Maar weet je wat? Jij gaat voor mij geen huis bouwen, dat gaat je zoon doen. Maar weet je wat? Ik ga voor jou een huis bouwen. En dat hadden ze boven het hoofdstuk moeten zetten. In mijn Bijbel staat er boven, God verbiedt aan David een huis te bouwen. Dat is de verkeerde opschrift. Dat moeten zijn, God belooft voor David een huis te bouwen. En dat heet het Davidische huis. Zoals je het huis van Oranje-Nassau hebt. En nou, we zijn hier, ik zal het hier niet hebben over de Hohenzollerns en al dat. Nou ja. En wie het maar waar allemaal. Maar de Habsburgen, niet te vergeten. Maar goed. Maar dit is het Davidische huis. Dat zou de Heer bouwen, maar dat kent niemand meer behalve bij kerst. En dat is zuiver toeval. Waar staat dat de Heer was uit het huis en geslacht van David, weten we dan nog net. Daarna vergeten we dat en trekken we ons er geen bal meer van aan, omdat we niet geloven dat het ook maar enige strekking heeft. Sinds égalité, liberté en décolleté. Wat is dat andere woord? Sinds alle mensen gelijk zijn, volgens het handvest van de rechten van de mens. Dat is in het Frans eigenlijk, maar dat weet ik allemaal over niet meer hoe dat dan heet. Heb je dat nog? Maar als je de Bijbel volgt, dan leer je dat in 2 Samuel 7 de Heer aan David zegt: ik zal uw huis, uw koningshuis, familie, bevestigen tot in eeuwigheid. De troon van uw huis zal niet wankelen. En uiteindelijk zal er iemand uit voortkomen op wie deze woorden van toepassing zijn. Namelijk: ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En die woorden worden toegepast op een of andere wijze op Salomo. Maar via Salomo, ook volgens de Bijbel zelf, via Salomo worden ze toegepast op de Messias, de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, God zei over een zoon van David, want daar ging het over, zaad dat uit zijn lijf voortkomen zou, niet zomaar een zoon, namelijk een opvolger, desnoods van een andere dynastie, maar een lijfelijke afstamming, zijn zaad dat uit zijn lijf voortkomen zou, staat er 2 Samuel 7. Zo iemand, daarvan zei God, en ik zal hem tot vader zijn, en hij zal mij tot zoon zijn. Dat wil zeggen, dat zaad zou niet alleen erfgenaam zijn van David, maar dat is de Heer Jezus uiteraard, maar tevens van God, zodat we de Messias kennen als de zoon van David en de zoon van God. En als u dat niet wist, dan bent u net als de Joden, die konden de vraag ook niet beantwoorden. En over die vraag hadden we het al. Als de Messias de zoon van de Christus, de Messias, als dat de zoon van David is, volgens de Joden, dan zegt de Heer: maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? Als ze in Psalm 110 zegt: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Gaat toch over de Messias? Is dan toch ondergeschikt aan David, als afstammeling van David? Ze hadden geen antwoord, omdat ze niet geloven dat de Messias de zoon van God is. En stom genoeg, de christenen geloven niet dat de Messias de zoon van David is. Nou ja, in theorie wel, maar zonder enige praktische betekenis. Want men gelooft officieel niet dat hij hier op aarde de troon van David in Jeruzalem ooit zal herstellen. En dus een Davidisch wereldrijk alsnog zal oprichten, dat in ieder geval op deze oude aarde nog 1000 jaar zal standhouden, minstens. Bovendien, het is een eeuwig koninkrijk en niet maar 1000 jaar. Maar zo ligt het wel. Zie? En dat is waar het hier over gaat. Ooit zal die Messias komen, ooit zal hij gesteld worden. Eerst tot zoon van God en tot zoon van David zal hij pas gesteld worden, officieel en ook publiekelijk, in zijn wederkomst. Dat moet nog gebeuren. En dat is mijn antwoord op een ver familielid van mij, die ergens op internet, nee, die heet niet Klein Haneveld hoor, uit de andere takken, de Takkiers is dat. Ik weet de achternaam zo gauw niet, maar ik zal het je wel een keer vertellen hoe die. Maar die heeft op internet ergens staan: Jezus is niet de Messias, want de Messias zou, als hij komt, zus en zo, waaronder, hij zou hier op aarde zijn koninkrijk oprichten. Dat heeft Jezus nooit gedaan, dus is hij niet de Messias. Dat is de verkeerde conclusie. De conclusie moet zijn: dus zal hij het alsnog doen. En bovendien had hij vergeten te melden: de Messias is de zoon van God. En dus is hij gezeten aan de rechterhand Gods. En dat staat net zo goed in het Oude Testament, en dat is gebeurd. En hij zou bij die gelegenheid gesteld worden tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is gebeurd. En de Hebreeënbrief voegt eraan toe: en als het gebeurd is, betekent dat het einde van het priesterschap van Aaron. En dus het Levitische priesterschap. Daar zijn de Joden niet blij mee. Maar het is wel wat de Bijbel erover zegt. God doet een werk. En inderdaad, er is een dag geweest, dat heden. Heden heb ik u gegenereerd, was de dag van de opstanding van Christus. Niet omdat ik het zeg, maar omdat het gewoon staat in Hebreeën 13. Als Paulus het aanhaalt. Die haalt diezelfde uitspraak aan, in Psalm 2. En hij zegt, dat is toen God Jezus verwekt heeft uit de dood. En hij heeft dat eenmalig gedaan. En daarmee heeft hij de gewisse weldaden van David gerealiseerd. Staat er allemaal bij. De linkse bladzijde, de linkse kolom net boven het midden. Daar staat er. Ik zoek het niet op, maar dat kan iedereen. Staat gewoon in de Bijbel. God werkt een plan uit. En waar die troon van David nu nog steeds niet in Jeruzalem staat, betekent het dat het nog op Gods agenda staat voor de toekomst. Implicerend dat hij zal wederkomen. Waarom ook niet? Hij kwam ooit en zei, de zoon des mensen, zoon van Adam, is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Maar het impliceert dat hij alsnog zal komen, vandaar een wederkomst, om alsnog gediend te worden als koning. Hij kwam om te dienen als losser, we hebben het erover gehad reeds. En hij zal komen in de toekomst, niet meer als losser, maar dan definitief als de koning. En dat berust niet op dat alle mensen gelijk zijn, maar dat berust op zijn erfelijke achtergrond, zijn geboorterecht enzovoorts. En natuurlijk berust hij primair op Gods beloften. Jawel, maar die beloften die werden gedaan aan Adam en aan Abraham en aan David enzovoorts. Juda niet te vergeten trouwens. Enzovoorts. Dus ja, dat is het. En daar berust het dus op. Als Jezus niet de erfgenaam was van Juda of van David, dan zou hij ook de Messias niet kunnen zijn. God verandert die plannen niet, hij heeft dat vastgelegd en dat is wat hij uitvoert. En dat is de essentie van al wat ons geopenbaard wordt in de Bijbel. God doet zijn werk. Het is niet twijfelachtig wat hij doet. Hij heeft dat vastgelegd in zijn woord en daarmee legt hij getuigenis af van wie hij is. En dat is een van de belangrijkste aspecten van heel de heilsgeschiedenis. Wie hij is. En het blijkt uit wat hij doet en dat hij trouw is aan wat hij beloofd heeft te zullen doen enzovoort. En hij doet het op zijn wijze en op zijn tijd. En daar leven wij vandaag uit. Nou, hierover gaat het volgende hoofdstuk, de hele verdere boek hier, Hebreeën. Maar ik citeer hier nog, omdat ik nou toch in Hebreeën ben, citeer ik u Hebreeën hoofdstuk 11. Want wij hadden het over de zoon die door God gesteld was tot erfgenaam van alles, door welke hij, God, ook de eeuwen, hebben wij vastgesteld, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Dat was Hebreeën 1 vers 2. Niet wereld, niet kosmos, of een ander woord, maar aion. En in het meervoud. Die heb je toch, hè? Ik geloof dat ik gezegd heb, staat het ook niet in de King James Version? Authorized Version, de Engelse oude vertaling? The worlds staat er dan. Maar er is natuurlijk maar één world. Maar daaraan ruik je dat het gaat om eeuwen. Maar men begrijpt dat niet. Dat God een plan uitwerkt in fasen in de loop van de geschiedenis. Dus verdwijnt zo'n woord. Zie je? Maar ik wilde u lezen Hebreeën 11, omdat we daar precies hetzelfde verschijnsel tegenkomen. Dat is in het bijzonder dan vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld, staat er, en u begrijpt wat ik nu ga zeggen, het is niet kosmos, maar aion. En niet in de enkelvoud, maar in het meervoud. En opnieuw, King James Version, als het anders is, dan laat u dat maar even weten. Worlds, meervoud. En dat had er dus moeten staan. Door het geloof verstaan wij dat de eeuwen door het woord Gods zijn toebereid. Dat wil zeggen dat het gaat over de ontwikkeling van de geschiedenis. De tijden, of hoe je dat maar zeggen moet, en ik heb het dan niet over de klok, over een jaartelling, maar ik heb het over omstandigheden, zoals dat woord nou eenmaal in het Nederlands ook die betekenis draagt. Hoe lang duurde de Gouden Eeuw? Was dat van 1600 tot 1700? Begon dat bij de slag bij Nieuwpoort? Of begon dat bij 1700 tot 1800? En het andere is nee. En het was bovendien geen 100 jaar. En nu we het toch over eeuwen hebben, misschien moet ik nu dan meteen, want ik weet nooit wanneer ik dat zeggen moet. Als we het dan toch over eeuwen hebben. Ik ken mensen die ik u al genoemd heb, dus dat ga ik nou niet meer noemen. Maar ik ken mensen die zeggen, een eeuw is een bepaalde tijd, comma. En dan trap ik meteen op de rem. Nou ja, mijn zoon zou dat doen, dat heet een ingreep. Is rijinstructeur toch? Nou ja, een ingreep. Meteen op de rem trappen, want dit is onzin. Als een eeuw altijd is, is het onbepaalde tijd. Niet bepaald. Want de oorspronkelijke, de fundamentele, de essentiële betekenis van het woord eeuw, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, olam, is onbepaald. Dat wil zeggen, dat betekent het woord, onbepaald. Zonder bekende grens. Het zij in de tijd, het zij in de ruimte. Want je kan ook een eeuwige ruimte hebben. De eeuwige prairie. De eeuwige korenvelden. En de eeuwige sigaret in de mondhoek van Lucky Luke. Maar die is verdwenen. Heb je dat wel eens gemerkt? Die is verdwenen. Hebben ze vervangen door een strootje of zo. Ja, dat vind ik jammer. Dan kan ik het voorbeeld niet meer gebruiken. Maar goed. Ken u dat ook? Eeuwige grafrechten en zo? Nou ja, eeuwige erfpacht. Is meer Amsterdams geloof ik dit, hè. Hoezo eeuwig? Komt er dan niet een end aan? Eeuwige grafrechten, ik moet u waarschuwen, er komt een end aan. Maar niemand weet precies wanneer, heb ik gemerkt. Dus heb ik er laatst nog eens gebruik van gemaakt. Door de grafrechten te claimen van een bedovergrootvader van me die al lang was overleden. Maar voor een tientje kon ik de grafrechten krijgen. Dus doe maar. Nou ja, ik weet niet, dat kan helemaal niet. Maar toch, want het moet wel vastgelegd worden, moet opgeëist worden, moet geregistreerd zijn. En als je niet op tijd je meldt, is het verlopen. Ze hadden net zo goed kunnen zeggen, nee meneer, het is afgelopen. Het had 100 jaar geleden al opgeëist moeten worden, maar het is niet gebeurd. Enzovoort. Maar het heet eeuwig en dat betekent letterlijk onbepaald. Dus zeg mij nooit, een eeuw is een bepaalde tijd. Want dat kan niet. Bovendien, het is lang niet altijd een tijd. Een eeuw. Lang niet altijd een tijd. Het is niet, lang niet altijd een tijdsaanduiding zelfs. Maar dat betekent onbepaald. Zonder bekende grensafmeting, wat het maar was. Zonder bekende termijn. Dat is wat het is. Vandaar dat er wat moeilijkheden zijn met het begrip eeuwigheid. Iemand heeft bedacht dat eeuwigheid hetzelfde is als een eeuw en een eeuw is een bepaalde tijd. Dus de eeuwigheid is een bepaalde tijd waar weer een eind aan komt en dan komt er weer een andere eeuwigheid. De alverzoeners kennen ook geen verschil tussen eeuw en eeuwigheid. Dat weigeren ze gewoon te erkennen dat dat verschil bestaat. Dat komt ze namelijk niet uit. En vandaar dat ze ermee omknoeien en dan komen tot definities als een eeuw is een bepaalde tijd, comma, enzovoort. Maar een eeuw is niet een bepaalde, het is onbepaald. Heb je dat nog? En als het hier gaat over de eeuwen door het woord Gods toebereid, gaat het ook niet over bepaald. Dat wil zeggen, er wordt niet gesproken specifiek over specifieke eeuwen die ergens begonnen en eindigen. Dat kan eigenlijk ook niet, want het is in strijd met het woord eeuw. Dat is ook het probleem van die mensen die eeuwen gaan tellen. Er is een hele theorie over. Over hoeveel eeuwen er zijn, geweest zijn en hoeveel eeuwen er nog komen. Het is volstrekte onzin, want dat kan niet, per definitie niet. Dat woord past daar niet op. Het is onbepaald, dus je kan nooit bepalen hoeveel er zijn ook. En hoe ze elkaar eventueel aflossen. Heb je dat nog? Het is eenmaal jammer, er staat wel even, meervoud. En ik wil niet vervelend doen, maar als ik vervelend wil doen, dan ga ik u een lijstje voorhouden van 5 verschillende vormen van meervoud. Want een meervoud is lang niet altijd een rekenkundig meervoud. Een grammaticaal meervoud, even, wil lang niet altijd zeggen dat het er meer dan 1 is. Hoeveel wateren zijn er? De wateren, hoeveel wateren zijn er? Hoeveel koren zijn er eigenlijk? Ik heb het niet over zangkoren, ik heb het over graan. Dat is wat moeilijk te maken. Hoeveel onkosten heb je eigenlijk? Oh, maar 1, ik heb maar 1 onkost. Bestaat niet. Het is altijd meervoud, niet omdat het meer is, maar dat is het woord nog eenmaal. Hoeveel Ephraims zijn er? Het is er maar 1, maar Ephraim is eigenlijk een tweevoudsvorm, de naam. Maar hoeveel zijn er dan? Begrijp je wel? Dat betekent niks. Even meervoud wil gewoon zeggen dat het erg lang is. Dat heet meervoud van uitgestrektheid in plat Nederlands. En dus even maakt geen verschil. Even, ja, dat is extra lang, maar hoe leg je dat uit? En wateren, dat is erg veel water. Maar je kunt ze niet tellen. Heb je dat nog? Nou ja. En dus hier gaat het over dat de even door het woord God zijn toebereid. Gaat er niet om hoeveel er zijn, dat is hier het punt niet. Waar het over gaat is dat voor zover er even zijn, dat wil zeggen dat de omstandigheden, het klimaat, dat de omstandigheden in de wereld veranderen, dat de relatie van de wereld tot God verandert, dat Gods houding, relatie tot de wereld verandert in de loop van de tijd. Dat kan allemaal zijn, maar het gaat er niet om hoe vaak dat gebeurt en waarom het gebeurt en hoezeer het gebeurt. Maar het gaat erom dat het gebeurt en dat God het bepaald heeft. Vandaar dat je ook niet moet proberen te denken dat een eeuw gelijk in de Bijbel, een eeuw gelijk is aan een bedeling. Het ligt wel dicht bij elkaar uiteraard. Maar waarom, ja. Nee, eigenlijk had ik dat niet mogen zeggen dat het dicht bij elkaar ligt. Want ja, wij zouden ons realiseren dat al wat bestaat aan de tijd gebonden is. En dat de tijd officieel de vierde dimensie is, gewoon natuurkunde dit. De tijd is de vierde dimensie. Dingen hebben namelijk dimensies, afmetingen. En de eerste is de lengte. En als het nog een afmeting heeft, dan is het de breedte. Maar dan is het nog altijd plat, een vlak. En de derde afmeting is dan de dikte, dat is de ruimte. Heb je dat nog? Ruimtevaart, dus een sprong in de derde dimensie. Geweldige uitdrukking vind ik dat. En de vierde dimensie, ja, dat is de tijd, want de vraag is wanneer. Want daar is aan die dingen die vierdimensionaal zijn, die driedimensionaal zijn, die lang, breed en hoog zijn, die hebben nog een afmeting. Het is namelijk vanaf een bepaald tijdstip en het is tot aan een bepaald tijdstip. En dus is het altijd tijd. Trouwens, mijn auto's en motorfietsen in het algemeen waren ook tijd. Toen ik in de tijd van Bodegraven naar Zwolle verhuisde, toen, dat was de tijd van de Trabant. Want ik reed heel naïef een Trabant, die dingen waren spotgoedkoop. Ik heb 1 grote fout gemaakt, ben ermee in Duitsland wezen rijden, hier in West-Duitsland. Dat had ik niet moeten doen. Nee, kort in de 70e jaren, zou ik maar zeggen. Dat komt toen helemaal. Je kon je niet met een Oost-Duitse auto in West-Duitsland rijden. Maar goed, was het de tijd van de Trabant. Zo. Toen had ik een Trabant. En toen ik met Johan Bos dat lied maakte, nou hij schreef het en samen maakten we de muziek van wat voor Sammy geldt, dat geldt voor alle mensen. Dat was de tijd van mijn piano in Bodegraven. Ook nog in Bodegraven woonde. Ik weet nog precies waar die staat. En we zaten er samen achter. En Johan Bos neuriede wat met zijn tekst. En toen deed ik wat op de piano. En dan, hè? Nou, zo, dat was die tijd. Dat is gekoppeld aan wanneer was het en waar woonde ik toen en wat hadden we toen en met welke auto reed ik toen. Weet u, dat is tijd. Een oorlog is geen tijd, maar we hebben het over 1418. Dat is de grote oorlog, de Eerste Wereldoorlog. Toch? En we hebben het over vooroorlogs en naoorlogs als tijdsaanduiding. Maar oorlog is geen tijd. Maar alle dingen zijn gerelateerd aan de tijd. Dus ja, om te zeggen een eeuw is een bedeling en een bedeling is een tijd. Ja, jongens, je verdwaalt volkomen. Alsjeblieft. Eeuwen, dat gaat gewoon om. God doet iets en heeft iets onder controle. En meer wil ik nou over het begrip eeuw niet meer zeggen. Maar dat het iets te maken heeft met de tijdgeest. Wij noemen dat in het Nederlands ook de tijdgeest. En dat dat in het Grieks en waarschijnlijk ook in het Hebreeuws wordt aangeduid met dat woord aion. Ja, dat is zo. Vandaar dat we lezen over de eeuw deze wereld. Maar dat is de duivel. In Efeze 2. De eeuw deze wereld is dezelfde als de overste van de macht der lucht. Dat is iets onbepaald. Je kan er niet de vinger bij leggen. Je kan het niet meten, maar het is er. Heb je dat? En in het Nederlands heet zo'n ding de tijdgeest. En dan zeggen we de tijden veranderen, maar dat heeft niks te maken met de klok. Maar dat heeft wel te maken met de tijdgeest. Met hoe mensen denken, reageren, met de publieke opinie. Ik vind iets ligubers, want je kunt er niks mee en je kunt er ook niks tegen. En wij worden dan beheerst door mensen die het surf hebben uitgevonden, zodat Edje Nijpels, want die naam die zocht ik van de week en nu heb ik hem eindelijk. De Edje Nijpels, die dan toch enigszins rechtspoliticus geacht worden zijn, aan de linkerkant ze net heeft uitgegooid. Die uitdrukking mocht ik ook niet gebruiken natuurlijk. En daarmee vaart op de stroom van de klimaatreligie enzovoort. Want ja, daar valt geld op te halen. Hè? En al eeuwen geleden kwam ik iemand tegen die heette Mosten. Dat was een broeder. Waar een man was. En die had een bedrijf in afzuiging bij houtverwerkingsbedrijven. En hij zegt, ja, maar ik noem het milieutechniek. Nee, dat is heel lang terug. Dat moet rond 1970 geweest zijn. Toen was dat milieu nog helemaal niet aan de orde. Behalve dat je geen toffeepapiertjes uit het raam mocht gooien van Martin Plomp. Dat was dus de vader van van onze organist, maar toch maar weer. Maar die zei, ik noem het milieutechniek. Ik zeg, hoezo joh? Hij zegt, nou dat gaat een hype worden. En dat is geld waard, zo'n kreet. Het is maar niet een afzuiginstallatie, het is milieubeheer. Hè? Ja. Koos Mostert, schiet me hem ook te binnen. Dat was op de Bron, bij de Hoekendijks en zo. Prachtig vond ik zoiets. Ik was nogal naïef. Dat hoop ik nog heel lang te zijn trouwens. Maar dan heb ik me dat uit laten leggen. Waarom je dat dan zo doet. En dan meevaren op de stroom. Enzovoort. Zo werken die dingen. Want ja, het is de tijdgeest. Je kunt er niks tegen doen. Zij het dan dat wij leren dat wij onderwezen zouden worden als kinderen gods. Opdat wij niet meer heen en weer bewogen worden met allerlei wind van leer. En dat wij vast zouden blijven staan. En of de stroom nou van links of van rechts komt of van achter naar voren. Dat maakt allemaal niks uit. We blijven gewoon staan waar we stonden. Dat is hoe het moet. Hoe het moet. Laat zei iemand over Johan Bosch zijn liederen van ja. Ze doen toch wel erg denken aan Johannes de Heer en Moesje Alt. En Johan Bosch zei, het is het beste compliment wat ze me hadden kunnen maken. En voor mij zeiden ze, die man die spreekt na 40 jaar nog precies dezelfde dingen. En ze bedoelden, daar hoef je niet naartoe, die praat nog altijd hetzelfde. En het is het beste compliment dat ze me hadden kunnen maken. Toch? Dat woord verandert toch niet? En de boodschap verandert niet en de Heer verandert niet. Hij doet echter wel zijn werk. Maar nou terug naar Hebreeën 11, vers 3. Door het geloof verstaan wij, begrijp je me goed, dan zegt iemand, ja, dat is de kracht van het geloof, want vers daarvoor, het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet, is de kracht van het geloof. En dan zeg ik, mis! Ook al staat er 100 keer door het geloof, nou zo vaak staat het er niet, maar staat er wel heel vaak door het geloof. Het gaat om de kracht van het woord van God. Waar je niks aan hebt als je er niet in gelooft. Door het geloof in wat God gesproken heeft. Heb je dat nog? Door geloof heeft Noach, staat een paar versen verder, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, dat was vers 7. Of door het geloof is Abraham geroepen zijnde. En die mensen geloofden gewoon wat God gezegd had. En die trokken zich niks aan van die slang. Die dan zei, heeft God dat wel gezegd? Heeft God dat wel bedoeld wat hij gezegd heeft? En zo ontstaat dan de twijfel. Maar als je gewoon gelooft wat God gezegd heeft, dan heb je een vaste grond voor de dingen die je hoopt. Want waar je op hoopt, dat wil zeggen waar je verwachting op gesteld hebt, dat is op wat God beloofd heeft voor de toekomst. En dus is het een vaste grond ook van zaken, want bewijs, dat is een beetje een moeilijke vertaling. Maar het betekent net zo goed vaste grond voor de dingen die men nog niet ziet. Die men niet ziet, dat wil zeggen die aangekondigd zijn, maar in de toekomst gezien zullen worden. Zoals blijkt uit de illustraties die hier verder in hoofdstuk 11 volgen. Het gaat allemaal over dat God gesproken heeft en dat de mensen de geloof hebben geëcht aan dat woord van God. Met betrekking tot de toekomst, want God spreekt over de toekomst. Dat kan niemand, maar God kan het wel. En daaruit weten we dat hij God is, dat zegt de Bijbel ook, zegt de Heer zelf ook. Hij zegt, dat zien jullie niet, dat geloven jullie niet, maar ik zeg het je nu, zodat als het gebeurt, dan weet je dat ik gesproken heb. En dan weet je wie ik ben. Dat is Jesaja. Nou ja, de eerste hoofdstuk is sinds, in elk geval vanaf hoofdstuk 40. Tweede deel van Jesaja, om zo te zeggen. Je zegt, nee, daar weet je nog niets van. Nee, ik zal de Babel enzovoort. Nee, de Babel bestaat nog niet als wereldrijk, maar daar zul je onder gaan, maar je zult eruit gered worden door Kores de Pers. Dan zegt men, dat kan niet, want hoe kan je nou van zoveel eeuw, meer dan een eeuw van tevoren weten dat die man Kores heet? Ja, dus, dat is precies wat de Heer zegt. Die zegt, ik zeg het je van tevoren, het is Kores. De Pers. En ik zal zorgen dat die je laat gaan uit de Babylonische ballingschap. Die nog lang niet aan de orde was. En wat zeggen dus de Bijbelcommentatoren, de theologen? Die zeggen, ja, dat is na die tijd geschreven. Deutero Jesaja. Is geschreven door iemand, eigenlijk van na de ballingschap dus pas, de Babylonische ballingschap. Dat is een plaats van dus vele jaren, decennia later. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben, over dat soort onzin. Ik wind me er maar over op. Maar door geloof, dat is geloof in het woord van God. Niet de kracht van ons geloof. Dat zal dan zijn de kracht van het positief denken. Dat is een andere denominatie waar ik niks mee van doen wil hebben. Want dat is het idee dat de menselijk voorstellingsvermogen zoveel kracht in zich heeft dat die voorstelling ook gerealiseerd gaat worden. Daar komt de uitdrukking vandaan, we hebben geloof voor dit en we hebben geloof voor dat. En als je het maar gelooft, dan word je ook wel genezen enzovoorts. Dat is de kracht van het positief denken, maar dat komt uit een heel andere hoek hoor. Als je het mij vraagt, komt dat bij de duivel vandaan. Komt dat uit de Hof van Eden en van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Nee, het gaat om geloof, namelijk niet kracht van geloof, maar geloof in Gods kracht. Geloof in het woord dat kracht is. Waar je pas delen hebt als je het inderdaad aanvaardt zoals het tot je gesproken wordt. Zie? En dus door het geloof verstaan wij, vers 3, dat de aionen door het woord Gods zijn toebereid. Kijk, Johannes, die de tweede verdachte is, als het gaat om de vraag wie de Hebreeënbrief geschreven heeft. Eerst is Paulus. En als dit niet geweest is, dan zegt men, nou, dan moet het Johannes geweest zijn. En de gedachtegang vind ik wel aardig. Ik geloof het niet, maar ik vind de gedachtegang wel voor de hand te liggen. Wel voor de hand, hier blijkt dat namelijk ook. Want het is Johannes die ons expliciet zegt dat woord, logos of dabar in het Hebreeuws, aan het begin van alles ligt. En dat God woord is, dit is een metafoor trouwens, hoor, niet een definitie. Dit is een metafoor. Hij zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God enzovoorts. Het betekent gewoon dat God aan het begin van alles staat en dat alles geworden, hij schrijft het ook daar, dat alles geworden is door het woord Gods. De oorsprong der dingen is het spreken van God. Je kan zoeken tot je in alles weegt om te zoeken de oorsprong der dingen, wat het ook wezen mogen. Je gaat het niet vinden als je het woord van God buiten beschouwing laat. God spreekt en het is er. En wat ik van de week, het kwam heel snel voorbij, ik weet niet meer wanneer. Maar het kwam heel snel voorbij toen ik zei dat Samuel de vertegenwoordiger is van het woord Gods. Dat is zijn functie, zijn typologische functie. Vandaar dat het Samuel is die eerst Saul zalft en daarna alsnog David. Dat komt omdat het een en ander voortkomt uit het woord, uit de logos, uit, ik moet het eigenlijk in het Hebreeuws zeggen natuurlijk, uit dabar, uit het woord van God. Dat is het plan van God dat uitwerkt. En Samuel is daar de vertegenwoordiger van, vandaar dat hij altijd overal boven de partijen staat. Je vraagt je, wat doet die man, wat moet die man, enzovoorts. En je weet niet, hij was ook van moeders buik aan verwekt, om zo te zeggen. Dat is ook iets bijzonders, maar daarmee is hij natuurlijk ook een type van Christus. Maar feitelijk, hij is het woord Gods. God hoort. Maar het is net zo goed, dat is de betekenis van zijn naam officieel, maar het is ook net zo goed God spreekt. Hij, die Samuel, vertegenwoordigt namelijk het woord Gods. En er staat tussen de Godheid en de mensheid als het ware in. Als dienstknecht van God, spreek Heer, want uw knecht hoort. En God spreekt tot Samuel en Samuel brengt dat woord Gods of realiseert dan dat woord Gods enzovoort. Aan het begin van alles staat het woord Gods. Zie? En door het woord Gods zijn hemel en aarde gemaakt. Want God spreekt. En dan is het er. Als je het niet begrijpt, dat is dan jammer, maar dan moet je zoeken naar een betere definitie van het begrip woord. Dat wordt erg moeilijk. Maar dit is wat het is. Bovendien, de oude filosofen die ervan verdacht worden dat ze nooit een Bijbel gehad hebben, die redeneerden precies hetzelfde. Die zeiden, alle dingen liggen in principe vast in logos. Vandaar dat men Johannes en zijn evangelie en zijn brieven probeert af te leiden van de oude Griekse wijsgeren. Zo van, dat was niet origineel Johannes, want de Bijbelschrijvers mogen nooit origineel zijn natuurlijk. Ze moeten het van een heiden hebben overgenomen. En dat zeggen ze van Johannes dus ook. Omdat die leer van de logos, zeg maar, dat is niet eens een Bijbelse leer, dat is Griekse filosofie. Griekse oude wijsheid. Nou ja, goed. Mij maakt het niks uit. Ik ben van mening dat die Grieken het net zo goed hebben uit de Bijbel. Dat wil zeggen van de menselijke overlevering sinds Adam. En meer zeg ik daar nu liever niet over. Want dan kom ik weer op een spoor wat uw aandacht afleidt van waar we werkelijk mee bezig zijn nu. Maar er is het laatste woord nog niet over gezegd. Hoe dan ook, het is het woord Gods en door het woord Gods zijn weliswaar hemel en aarde gemaakt. Maar door het woord Gods wordt ook de geschiedenis bepaald, in essentie. Niet tot in de details, het Het is niet God zelf die bepaald heeft dat Ed Nijpels als VVD'er aan de linkerkant door de bocht zou gaan, zal ik maar zeggen. Of zo. Het is ook niet God die een vinger gehad heeft in de uitslag van de laatste verkiezingen. Kan niet schelen waar. Welke verkiezingen? Echt niet. Maar toch, God voert een plan uit. En straks, als het allemaal achter de rug is, kunnen we uitgebreid daarna terugkijken. Dan moeten we vaststellen dat de dingen toch zo moesten zijn. En dat al die eeuwen, die duizenden jaren, toch hun functie gehad hebben. Voor de eer van God. Jawel, want daar gaat het allemaal over. Maar ik vestig uw aandacht op dat ook hier, dat idee van die eeuwen, die door God dan wel door Christus gemaakt zijn, of door de Heere God gemaakt zijn, dat die gedachte in onze vertaling zoek raakt, hè? En ook een vertaling met werelden in de King James Version, die maakt het verhaal zoek. Omdat men het niet echt zo gelooft. Men is eerder geneigd te geloven dat God zelf de gang van zaken in de wereld als zodanig regelt, ten behoeve van de wereld of zoiets. Dat God zich met een politiek bemoeit, bedoel ik. En dat is niet zo. Nou ja, ik ontzeg God niet het recht om af en toe in te grijpen. Ik geloof ook absoluut dat hij dat doet. Bij gelegenheid. Omdat hij zelf een plan uitwerkt namelijk. Maar voor de rest moeten mensen het zelf uitzoeken. En zeker in onze tegenwoordige bedeling. En dat is waar het over gaat en waar we van doordrongen moeten zijn. Al het andere is afgoderij. Is proberen de godheid te manipuleren en naar onze hand te zetten en te overreden om te doen wat wij graag willen. Dus afgoderij. Maar God voert zijn plan uit. En dat is wat hij doet. En dat is ook de strekking van deze Hebreeënbrief. U weet, de Hebreeënbrief gaat over dat wij als gelovigen niet leven onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Niet onder de wet, maar onder de genade. En aan al die mensen die dan zeggen, maar God heeft toch zelf die wet gegeven, hebben wij het antwoord, maar God heeft zelf die wet vervuld en daarmee voltooid. En vastgesteld dat die niet werkt. Dat je er niks mee kunt, dat de mens er niet zalig van wordt, dat het de mens gevangen neemt, dat de mens er stik ongelukkig van wordt en dat de mens weliswaar zijn eigen ellende erin kan zien, om zo te zeggen, maar hij kan er zich niet mee wassen. Dat is wat het is. En dus moest men verlost worden. En als we weer andere keer weer tijd hebben, dan leg ik u uit dat Israël verlost moest worden uit Egypte, maar ze moesten daaruit verlost worden omdat ze overgeleverd werden aan de slavernij van het tichelenstrijken. Maar dat is precies wat leven onder de wet is, tichelenstrijken. Of nog vroeger, dat de mens verlost moest worden uit Babel, later in de Bijbel staat tot in het laatste Bijbelboek aan toe, ga uit van Babel. Waarom? Omdat wat doen ze in Babel? Tichelen strijken onder de auspiciën van de UNESCO en het Werelderfgoed. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar tichelen strijken. Allemaal van die mooie gelijkmatige steentjes. Allemaal egalité. Tichelen strijken. Egalité, egaliseren. Strijken. En allemaal hetzelfde. Toch? U dacht dat de Fransen het hadden uitgevonden. Nee, toen werd het een hype. In de revolutie, de Franse revolutie en wat er verder volgde. Maar het is wat de mens doet. Dat is religie en Babel is de moeder van alle religie. Van alle hoererij en gruwelen der aarde. Heb u dat nog? Dat is wat de mens doet. Iedereen gelijk enzovoort. En de rillingen lopen nog over de rug. Dat toen ik ooit een keer, maar het is eeuwen geleden. Toen ik ooit een keer. Hoe zeg je zoiets? Nou ja, ik was bij de opening van de Bijbelschool in Doorn. Sorry. Betrokken mensen zijn allemaal overleden, geloof ik. Dus ik spreek ze later nog wel eens. We waren bij de Brandpunt Bijbelschool in Doorn. En toen was er een broeder. Ik zal zijn naam niet noemen, nee. Er was er een broeder, een lid van het bestuur of zoiets, die dan een lezing hield daarbij. Bij de. Ja, Ad Leeuwenhagen was daarbij. want die was toen net ingeschreven als student daar, enzovoort. En die broeder die hield een verhaal over dat het toch zo mooi was. Daar kwamen er al die nieuwe studenten, dat waren eigenlijk allemaal ruwe stenen. En als ze dan na een jaar of twee, want langer duurde het niet geloof ik, maar dat weet ik niet meer precies, maar als ze dan na een jaar of twee van die school afkwamen, sprak hij trots, dan zijn ze allemaal mooi rondgeslepen en gevormd enzovoorts. Ik gruwde ervan, echt waar. Dit is het socialistische ideaal. Dat is het ideaal van de revolutie, de Fransen bedoel ik dan. Het ideaal van Babel, van Egypte, van deze wereld. Alle mensen gelijk. Zodat alle mensen een identiteitsprobleem hebben, want ze zijn allemaal gelijk. En daarom hebben de mensen om ons heen allemaal een identiteitsprobleem. En moeten ze op zoek naar zichzelf. Maar dat bestaat niet, want ze zijn net als ieder ander, hebben ze geleerd, dat geloven ze ook. En dan moeten ze op zoek naar zichzelf. En de reclame zegt, dan hebben we dit voor je en dat voor je, kost een aanzienlijk bedrag. Maar dan kun je jezelf zijn. Met een bepaald soort chips dan of zo, of een bepaald energiedrankje of wat dat maar was. En dan worden ze zichzelf. Kom op zeg. En dan praten ze van de overheid dat het zo'n gevaar is. De individualisering van de mens. Schiet toch op. Ze zijn met het tegenovergestelde bezig. Mensen zijn geen individuen meer, ze zijn een nummer. Hoe heet dat ook alweer? Burgerservice. Burgerservice nummer, kom op zeg. En dan kom je in een zaak of bij een bedrijf waar je al jarenlang klant van bent. En dan moet je ineens bewijzen wie je bent. En dat je kredietwaardig bent. En zeg, man, ik ben al 50 jaar abonnee bij jullie en klant. Hoezo? En jullie schrijven automatisch van mijn rekening af. Waarom moet ik bewijzen? Enzovoort. Nee, maar ik moest een cent pinnen. En dat kon ik niet toen. Dat is al een paar jaar terug. Maar ik moest eerst een cent pinnen bij de KPN of zoiets. Moest ik, of best bij die, nee, ja, telefoon was. Ik moest een cent pinnen. En dat kon ik niet, want dat hoefde ik ook nooit. Want ik krijg mijn inkomsten contant. Dat zit hem in de collecte, maar dat kan je daar niet vertellen. Dus ik moet altijd geld op mijn rekening storten. Ik hoef het er nooit af te halen. Begrijp je wel? Dus ik had helemaal geen behoefte om te kunnen pinnen. Maar ik moest een cent pinnen omdat ik een andere telefoon wilde. Kom op zeg. Ik ben meteen veranderd. En naar een andere. Ja echt. En ik ging naar huis en ik kwam voorbij de winkel van de telecom. Of wat het maar was. En dan ben ik daar naar binnen gelopen. Kunnen we u helpen? Ik zeg, nou als ik een cent moet pinnen niet. Maar anders wel. Nou ja. Wat een gedoe. Maar ze kennen je niet. Je bent een nummer, je zit in een systeem en dat is het dan. Ik moet ook zeggen dat het voordelen heeft dat ze je niet kennen, maar dat is een ander verhaal. He? Tijdgeest is dat. Nee, de bedoeling is dat wij mensen gevuld worden met het woord van God. En dan leren we staan, niet dat het om ons gaat, maar dat God een werk doet. En hij nodigt ons vriendelijk uit. God laat nu al een vriendelijk noden, opdat niet één verloren gaat. Kent u dat niet? Nee? Mij is erbarming wedervaren, dat al ons denken overtreft. Een God die in zijn vaderarmen... Vraag hem aan mijn broer, die komt uit dezelfde... denominatie als ik. Dus daar zongen we dat. En God laat nu allen vriendelijk noden, opdat niet één verloren. Zo is het nog maar net. En dan kun je deel hebben aan een werk waarin je geen inspraak hebt. Fundamenteel niet. En ik persoonlijk stel dat ook zeer op prijs. Stel je voor dat God doet wat jij wil. Ja? Hebben ze u nooit gewaarschuwd? Van, je moet niet te veel bidden, niet te veel nog wat vragen, want je loopt het risico dat hij je verhoort. Dan ben je nog niet jarig. Je kunt het beter God laten uitzoeken. En als je bij hem meldt, ik heb mensen gekend die zeiden, ik wil wel de Heer dienen, maar het liefst in een adviserende functie. Maar serieus. En ik denk, nou, ik wil wel de Heer dienen, maar liever niet in een adviserende functie. Ik heb liever dat hij gewoon zegt wat er gebeuren moet. Hè? Dat is beter. Dan, laat hem het maar doen. Nou, dat is waar het over gaat. God doet een werk. En dat is waaronder staat dat wij als scheppingen Gods, als vaten van de pottenbakker, ons niet zouden bemoeien met de pottenbakker. En zeker tegen de pottenbakker niet zouden zeggen, hij heeft geen handen. Zo staat het in de Bijbel. Zo van, hij kan er niks van. Hij doet het helemaal fout. Of zoiets. Toch? Als we ons bij hem melden en ons aan hem beschikbaar stellen, zal hij met ons doen wat hem goed dunkt. Maar alles binnen het kader van zijn eeuwig voornemen. En terwijl ik dat zeg, moet ik u de, even kijken of ik nog wat tijd heb. Wil ik u er nog één noemen. Dat is, want ik ga niet het hoofdstuk bespreken uiteraard. Dat is Handelingen 17... Dat is eigenlijk de meest fundamentele uitspraak in dit verband, over die eeuwen, dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Want in Handelingen 17 zijn wij terecht in Athene, wat ik een vermakelijke titel vind voor die stad. Ik weet niet wie hem bedacht heeft, Athene, maar ik vind hem fantastisch. Want tenen betekent zoveel als dat het staat. Daarom hebt u tenen, daar staat u op. Nee, dat is serieus. Dat klinkt niet zo, dat weet ik wel, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar dat is tenen. En Athene wil zeggen dat het niet stabiel is. Heb u dat? Athene wil zeggen dat het geneigd is om te vallen. Athene. En Athene is beroemd om de menselijke wijsheid. De wetenschap. En er is eigenlijk maar één wetenschap. En dat is de filosofie. De wetenschap, dat gaat over wie zijn wij, waarom zijn we hier en waar moeten naartoe en wat het maar was. Zoiets, hè? Wetenschap dat geeft antwoord op de vraag hoezo. En al het andere is niet wetenschap, maar science. Dat wil zeggen techniek. Wij hebben helaas techniek tot wetenschap verklaard. Maar techniek is iets kunnen. Wetenschap is iets kennen. Maar dat verschil, dat is nog steeds moeilijk uit te leggen, ondanks juffrouw Rietveld. Voel je me aankomen, man? Oh. Nou ja. Toch wel. En natuurlijk, meneer, hoe heet hij nu ook alweer? Die had het over ons kennen en kunnen. In zijn standaard gebed op school in Musselkanaal. Maar ja, met die neus. Oké. Maar ja, kennen en kunnen. Maar dat terzijde. Wetenschap is per definitie eigenlijk filosofie. En hier ben je in Athene. Waar we even snel kennis maken, want het is niet van groot belang, maar toch. We maken in het voorbijgaan even kennis, Paulus is daar alleen en we krijgen het decor even te zien. Het decor is het decor van de Stoïcijnen, om zo te zeggen, en de Epicureërs. Dat is nog steeds actueel, omdat het de twee hoofdstromingen zijn uit de filosofie eigenlijk. En ze bemoeien zich dus met hoe wij zouden leven, wat het doel is van ons leven. En de Stoïcijnen, dat weet iedereen, die zijn Stoïcijns. Dat wil zeggen, dat betekent in de praktijk dat ze zich proberen te houden aan de regels die er nou eenmaal zijn. En ze stellen daar geen vragen over. En of ze er gelukkig van worden, maakt niet uit. En of ze blij worden, of ze er verdrietig van worden, maakt niet uit. Ze houden zich gewoon aan de regels. Want zo zijn ze nou eenmaal opgevoed en zo hoort het nou eenmaal. En dat was het. Dan hebben ze verder geen probleem. Ze houden zich aan de regels. Het klinkt erg calvinistisch, maar dat kan ik ook niet helpen. Dat is mijn schuld niet. Toch? Maar het is nogal stoïcijns. Wettig. Wettisch, dat is stoïcijns. Daarnaast, in Nederland heb je dat voornamelijk boven de grote rivieren. De Epicureërs heb je hoofdzakelijk dan weer beneden, ten zuiden dus van de grote rivieren. Dat zijn de lui van Agmaleutet. Die zeggen, het gaat niet om de regels, het gaat erom dat je maar een beetje vrolijk door het leven gaat. En dat is per definitie Bourgondisch, dan wel Frans. Vandaar de vrolijke Frans en de Franse slag. Dat houdt zich niet aan de regels, houdt zich ook niet aan wetten. Het doet gewoon waar het zin in heeft. Nee, het houdt zich ook niet aan de huwelijksmoraal en dat soort dingen. Dat is Frankrijk. Laat maar zitten. Maar dat is eigenlijk epicureïs. Dat zijn de twee tegenstellingen. Die vliegen elkaar dan in de haren. Ja, maar als ik me aan de regels houd, dan dat kan ik niet opbrengen. Het is mij te zwaar, enzovoort. En er komt Paulus en die zegt, ja, dat kan allemaal maar wezen, maar jullie zitten er allebei naast. Bovendien zijn jullie ook nog verschrikkelijk, dat is mijn interpretatie, verschrikkelijk godsdienstig, want alleszins gelijk als godsdienstig wil ik nou niet uitleggen, want dat is taal. Ik zie dat je alleszins gelijk als godsdienstiger zijt, heet dat. Want er staan zoveel tempels in Athene. Nee, het is Athene, niet Rome. Maar soms denk ik dat het er wel erg op lijkt, eerlijk gezegd. Maar die ook maar terzijde. En Paulus zegt, nee kijk, en dan hebben jullie zelfs nog een tempel gewijd aan de onbekende God. Hij zegt, dat is nou vermakelijk. Want het is die God die ik predik, eentje die jullie niet kennen. En voordat je dan zegt, ha fijn, dan weten we voor wie die tempel is, zegt hij, ja dat is nou ook jammer, want die God die ik predik, die onbekende God, die heeft geen tempel nodig. Die woont niet in tempelen met handen gemaakt. En weet je hoe ze dit wegredeneren? Dan zeggen ze, Paulus is handig, is een handige evangelist. Die sluit aan bij de tradities daar en bij de omstandigheden. Wat couleur lokaal, waarom dat Frans moet zijn, is mij ontgaan. Maar het heet couleur lokaal, moet er toch in zitten. En hij grijpt handig in en dat moet je als evangelist, dat leer je dan op een bijbelschool, hè, moet je als evangelist moet je daarbij aansluiten en zo. Als het ware met ze meedraaien en zo. En dat is nou jammer, want dan ben je het hele verhaal weer kwijt. Het is gewoon waar, het is niet een truc. Paulus predikt aan een onbekende God en zegt, maar die woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dat is die God, vers 24, dat is die God, handelingen 17, dat is die God die de wereld gemaakt heeft, dat is de kosmos in de praktijk, hè? Niet Aion, de God die de wereld gemaakt heeft. En alles wat daarin is, dus elders heet het, de hemelen uitgespannen heeft en de aarde en de zee en alles wat daarin is, inclusief, die God is namelijk Heer van de hemel en de aarde en die woont niet in tempelen met handen gemaakt. En de aardigheid is dat Paulus deze woorden citeert uit, even kijken of het erbij staat. Ja, er staat in ieder geval 2 Kronieken 6. Hier reken ik wel goed. Het komt namelijk uit het gebed van Salomo ter gelegenheid nota bene. Nee, dat is geen Frans, dat is Italiaans. Nou goed. Maar er komt namelijk uit het gebed van Salomo ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. Heb je dat nog? De grote tempel van Salomo. En die wijdt hem in met een gebed. Gij heren van hemel en aarde, gij woont niet in tempelen met handen gemaakt. deze geschapen wereld, hemel en aarde, kunnen u zelfs niet bevatten. U bent groter dan dat. Het is niet nieuw, het is oud. Het was altijd al zo. En die God kan ook door mensenhanden niet worden gediend, staat er. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend. Kunnen we godsdienstig zijn, maar die God heeft niks van nodig. Ik zeg, God heeft niks van nodig. Dat staat erachter. Er staat namelijk, hij wordt door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. God heeft niks nodig. Nee, zegt Paulus, het is andersom. Hij geeft aan ons, mensen, het leven en de adem en alle dingen. Dit is geciteerd uit een gedicht, niet uit de Bijbel, maar uit de Griekse, was het Aratus, geloof het wel. Dat wil zeggen, ze werden geacht dat te kennen. God geeft aan alle mensen het leven, de adem en alle dingen. Zoe, pnoe en pas. Dat is wat het is. U hoort meteen dat het poëtisch is. Zoe, pnoe en pas. Met rijm en alliteratie en wat er was allemaal. En dit is die God die heeft uit één bloede, uit één dam, want dam is bloed in het Hebreeuws. Het is tegelijkertijd een verwijzing naar Adam, logische wijze. Maar het leven, het actieve leven van de mens zit hem in zijn bloed. God heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Als van één ouderpaar dus. Om op de gehele aardbodem te wonen. Dat kun je gewoon lezen in Genesis al, hè? Vermenigvuldigen en de hele aarde bewonen en onderwerpen. Bescheiden hebbende, dat wil zeggen, God heeft die mens gemaakt, bescheiden hebben. En bescheiden, dat woord kennen wij nou niet meer in de goede betekenis, maar het wil zeggen, ja, en afscheiden. En dus onderscheid maken, in de zin van verdelen. Zie? Bescheiden hebbende de tijden, en nu staat er niet even, maar nu staat er echt tijden. Bescheiden hebbende de tijden, tevoren geordineerd. Dat wil zeggen, dat zijn tijden, en dat is niet maar de klok alleen, het is de inrichting van die tijd ook. En van de tijdgeest, om zo te zeggen. En dat is tevoren geordineerd, dat wil zeggen tevoren bepaald. Bepaald, daarom zijn het geen eeuwen, want hij gaat zeggen dat het bepaald is. Het is meer specifiek dan die andere twee schriftplaatsen uit Hebreeën die ik net noemde. Hij heeft dus niet alleen de hele hemel en aarde gemaakt en de mensen op de aardbodem te wonen, maar hij heeft ook de tevoren die tijden bepaald en bescheiden. Hij heeft een programma gemaakt voor de loop van de geschiedenis en ook de bepalingen, let op het woord bepalingen, van bepaald enzovoorts, afscheidingen, ook de bepalingen van hun woning. Dat wil zeggen, dat is tweevoudig. Het is niet alleen indeling van de tijd, maar het is ook indeling van de ruimte. Elders lezen we dat God de aarde verdeeld heeft onder de volkeren. Nee, het is Genesis 11. Nou, 10 en 11 eigenlijk. Dat God de aarde verdeeld heeft onder de volkeren, dat is dan sinds Noach en de jure en de facto sinds de torenbouw van Babel. De aarde verdeeld heeft onder de volkeren en van de andere kant bezien is het dus de volkeren verdeeld heeft over de aarde. En dan heeft een moderne iemand weer uitgevonden dat het daar gaat om het uiteendrijven der continenten. Wat een onzin allemaal. Het gaat over dat de mensheid verdeeld is in volkeren en dat die volkeren hun eigen grenzen hebben. En later, ik meen, misschien zit ik ernaast, maar ik, in mijn herinnering Ik denk dat het in Deuteronomium 30 staat, maar ik weet het niet zeker meer, dat Mozes zegt dat God in de tijd de volkeren verdeeld heeft over de aarde of andersom, en dat hij daarbij rekening gehouden heeft met de plaats die Israël als volk zou innemen. Is het Deuteronomium 30? Ik dacht... 32 vers 8. 32 vers 8? Ja, dan hoort hij toch eens van een jurist. Deuteronomium 32 vers 8. Ik weet het zo uit mijn hoofd niet, maar daar in de buurt moet het wel zijn. God heeft daarmee rekening gehouden. En dat betekent dat toen Israël naar het beloofde land trok, toen woonden daar wel andere volkeren, maar ten onrechte. Buiten hun oorspronkelijke toegewezen gebied. En u begrijpt meteen dat dat ook een van de grote problemen is vandaag. Dat volkeren terechtkomen in gebieden waar ze niet thuis horen. Nee, dat is een lang verhaal, dus ik kan het niet uitgebreider uitleggen nu. Maar zo is het wel. En in ieder geval weten wij dat als dat in de wederkomst van Christus Israël zal verzameld worden naar hun eigen land, primair. En waar Israël altijd als voorbeeld dient voor al Gods handelen, betekent dat alle volkeren teruggebracht zullen worden naar hun eigen land. Maar dat is de oplossing van heel wat problemen die er dan toch vandaag zijn. Zo in het algemeen gesproken. God heeft dat bepaald, staat hier. En lees het maar na in Genesis 11. Naar hun spraak en naar hun landpalen en, wat het maar was enzovoorts. God heeft dat verdeeld. Dus alle mensen zijn niet gelijk. En God maakt onderscheid tussen volkeren. Houdt er ook een administratie op naam met betrekking tot de volkeren enzovoorts. En dat is de wereld die God, zoals God hem gemaakt heeft. En waar de vraag is, maar wat moeten wij daarmee in deze wereld? Antwoord op de vraag van de filosofie. Één zin. En dan ben je helemaal klaar. Dat is... opdat zij de Heere zouden zoeken. Dus het volgende vers. Waar moet een mens? De Heere zoeken. Is dat moeilijk? Nee. Want er staat, hij is niet ver van een ieder van ons. Maar zichtbaar is hij niet. Maar men zou zoeken. Naar de waarheid namelijk. En dan vind je de Heere. Er is wellicht niemand die God zoekt, dat zegt de Bijbel, dus dat is dan zo. Maar je kunt wel naar de waarheid zoeken, maar als je de waarheid zoekt, kom je bij God terecht. Want hij is de waarheid. En vandaar dat de moderne filosofie zegt, waarheid bestaat niet. Waarheid is een concept in het menselijk denken, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar ik ben niet achterlijk. Als iedereen zijn eigen waarheid heeft, heeft iedereen zijn eigen leugen. En dat betekent dat het dus... dat je dus systematisch de waarheid weggeredeneert. En dat is wat de wereld doet en dat is het werk van de leugenaar van de beginnen. Dat is wat de duivel doet. Dus u bent gewaarschuwd. Wat je met je leven aan moet, dit. De Heere zoeken en die laat zich vinden. Een van de meest misbruikte bijbelteksten is, zoekt en gij zult vinden. Toch? Maar als je zoekt, vind je. Zeker wel. En dat is de bedoeling. En wat je dan leert, is dat God een werk doet. Dat staat in de volgende verse. Daar heb ik nou geen tijd meer voor natuurlijk. Maar het staat in de volgende verse. Daar staat dat nu in onze dagen aan alle mensen alom verkondigd wordt dat de mens zich zou bekeren. Dat is vers 30. En dat is dan weer omdat... dat is nu zo, sinds de opstanding van Christus. En dat is weer zo, omdat God een dag gesteld heeft, vers 31, heb je het weer gesteld. God een dag gesteld heeft, weer een heden, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij geordineerd heeft, aangesteld heeft. Verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En dat is dus de essentie van de prediking. God heeft Jezus van Nazareth opgewekt uit de dood en die zal in de toekomst doen wat Adam nou eenmaal zou doen. de aarde onderwerpen en daar overheersen. Dat is wat op bladzijde 1 van mijn Bijbel, de eerste bladzijde bedoel ik, al wordt aangekondigd. En dat zal in de praktijk uitgevoerd worden in de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan zijn we niet verder dan dit, namelijk dat het evangelie gepredikt wordt, namelijk de opstanding van Christus als degene die inderdaad de reiniging onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, maar die ten andere malen zal verschijnen om de wereld te oordelen. Die zin komt voor de helft uit Hebreeën 9, de laatste verse. En daar moeten wij het voor vanavond weer bij laten.